bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
We hebben vandaag de laatste sessie van Remastered. Remastered gaat over oude, alle bijbelteksten zijn oud, maar oude favoriete teksten. Het is niet zozeer een empirisch onderzoek over wat zijn de favoriete teksten in de geschiedenis der mensheid, ofwel de komende buurt. Maar ik heb simpelweg gewoon de vrijheid genomen vandaag om een van mijn favoriete teksten te pakken. Om gewoon te zeggen, simpelweg, dit is een tekst die mijn favoriet is, maar Remastered. Omdat veel van de bekende teksten in de Bijbel zeggen niet wat je denkt dat ze zeggen. En dus wat we gaan doen is, we gaan kijken naar Romeinen 8 vers 15. Tot en met 17. Dus je kan het opzoeken in je Bijbel. Als je geen Bijbel bij je hebt, geen enkele zorgen. We hebben een gigantisch groot formaat van Bijbel op het scherm achter mij. Maar voordat ik dat doe, aankomende zondag gaan we een nieuwe serie beginnen. Die heet Create. En het wordt iets anders dan wat je ooit hebt meegemaakt in de geschiedenis van kerk zijn. We hebben 4 weken lang we hebben journals. Iedereen krijgt een door deze kerk geproduceerde journal. Waar opdrachten in staan, reflectievragen die je door de week kan behandelen. Kleine uitdagingen en opdrachten om iets te doen met de boodschap die je hoort. En we gaan iedereen uitdagen de komende maand om een project in gedachten te nemen. Weet je dat project wat je al lange tijd al uitstelt? Datgene wat je al lange tijd hebt willen doen? Om iets te doen, om iets te creëren. Wat er nog niet is in augustus. En weet je, we hebben de journals in het Nederlands, in het Engels. Misschien vind je het misschien een stap te ver om iemand uit te nodigen naar de kerk. Maar wat je kan doen is, je kan, wat mij betreft, kun je journals meenemen. Als het opraken, dan printen we een nieuwe uit. Die geef aan een vriend of een vriendin die je kent. Ze een link geven van de podcast. En ze hebben uitdagen om deze journals in hun eigen tijd, in de privacy van hun eigen huis, door te nemen en te gaan doen. En dus dit gaat een zondag worden als je op vakantie gaat. Neem je journal mee op vakantie. En doe wat reflectie, vragen. En ik weet dat voor mannen misschien, heel veel mannen van ons journalen, het schrijven iets in een dagboek. Oké, wie van de mannen heeft dat nog nooit eerder gedaan? Kom eerlijk, kom op. Of doet het weinig? Welke mannen doen het weinig? Ik wil toch meer handen zien. Welke mannen gaan gewoon simpelweg geen kleur bekennen op dit moment? Maar ik wil gewoon, en vrouwen waarschijnlijk ook, ik wil je uitdagen om echt iets te doen met deze maand die we voor ons hebben. Ik weet niet of je kan herinneren wat je vorig jaar in augustus hebt gecreëerd, wat het nog niet was. Wat heb je gedaan met je zomer vorig jaar? En we gaan iets doen wat er nog niet eerder was. En we gaan het allemaal uitleggen. En het wordt enorm creatief en fantastisch. Maar ieder persoon die hier vandaag zit, gelooft of niet, de persoon die naast je zit, is creatief. Kijk naar je partner en geloof het gewoon. Geloof het. Diep van binnen. Amen. Ja, ik wil een tekst voorlezen. Romeinen 8 vers 15. Is dat een goed idee? De titel van vandaag heet 3 game changers in je geloof. 3 game changers in je geloof. Het grote risico is, wat dat betekent dat ik vandaag een prek af moet maken. Maar 3 game changers in je geloof. Romeinen 8 vers 15 tot en met 17. Daar staat: want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming, in andere woorden van adoptie, tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen: Abba, Vader. Abba is niet de Zweedse rockband, maar Abba is Aramees. Het meest persoonlijke Aramese woord voor vader, papa. Door wie wij roepen: de geest van aanneming, door wie wij roepen: Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, omdat we ook met hem verheerlijkt worden. Amen, daar gaan we over bidden. Ik hoor een aantal vertaalsets. Als je een vertaalset hebt, if you use a translation set, it's wonderful and thank you for being here. Misschien dat het mijn stem galmt door je sets of wat dan ook. Dus als ons team even kan kijken welke sets galmen, misschien kunnen we een klein beetje mensen helpen om het iets zachter te zetten of harder of whatever. Vorige week waren al onze vertaalsets weer op. En we zijn bezig om wat betere geluidsdichte vertaalsets aan te schaffen. Maar ons team kan je helpen om een klein tikje lager te zetten. En terwijl we dat doen, terwijl iedereen zijn weg in de ogen sluit en niet kijkt naar de mensen die rondlopen, gaan we een moment nemen om te bidden. In reflectie, in gebed. Is dat een goed idee? Vader God, we danken u. En voor ieder persoon die hier vandaag is. Heer, ik dank u dat het een gelegenheid is om uw woord te delen. Heer, laat het niet mijn woorden zijn, maar uw woorden. Vader God, in de naam van Jezus, ik geloof weer dat uw woord krachtig is, levend is, vlijmscherp is. En ik dank u daarvoor dat we vandaag een verandering kunnen zien in ons geloof. Dit is niet een religieuze zondag waar we simpelweg een vinkje afvinken en zeggen, hey, ik ben er geweest. Dit is een zondag waarin we geloven, God, dat u een wonder gaat doen. Dat u een revolutie teweeg brengt in ons denken, in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Deborah. Dankjewel. En bedankt team ook, die zo hard heeft gewerkt om gisteravond de boel hier klaar te zetten. En we hebben een nieuwe set met licht en dat soort dingen. Dus dat vergt wat extra werk. Dus, hey, ben je wakker? Ja? Ben je wakker? Laat hem zo naast je weten dat je wakker bent. Ik spreek sneller en puntiger wanneer het volk van God responsief is. Dus als ik er niet aan is gekomen, dan mediteer ik nog iets langer over de realiteit. Hey, ik zie Harm en Brecht hier niet. Waarschijnlijk hebben ze aan Hilke laten weten waarom ze niet zijn. Maar Harm en Brecht zijn verloofd. Dus ik wil dat gewoon even noemen. Dus Harm en Brecht zijn in ieder geval van de markt. En als ik het heb over verloving, dan heb ik gelijk een vraag voor je, wat misschien goed en concreet en praktisch is. Maar mijn vraag is, heeft iemand wel eens iets tegen je gezegd dat in essentie de rest van je leven voor je veranderde? Dus Harm zei, wil je me betrouwen? Neem ik even aan. Ik neem aan dat Brecht het niet zelf moest vragen. Hilke en de boeren waren getuigen, dus dat is niet gebeurd. En Harm zei, wil je me betrouwen? En Brecht zei, hoogstwaarschijnlijk, ja, of iets in die trant. En dat heeft een leven veranderd. Ik kan mij verschillende momenten herinneren dat iemand iets tegen mij zei wat mijn leven veranderde. Heb je momenten gehad waarin iemand iets tegen je zei en dat veranderde in essentie een bepaald gebied van je leven? Ik weet nog dat ik heel erg bezig was met de vraag, ik had ergens een verlangen om een kerk te leiden, maar ik wist niet hoe ik daar hoe ik dat kon bereiken. En op een bepaalde manier, je zal niet geloven, maar als tiener was ik redelijk intens. Een intense persoonlijkheid. En ik was enorm aan het bezig van, wat wil God dat ik bijbelschool doe? Dan wil God dat ik ga studeren. En ik had een gesprek met iemand gewoon in een dienst zoals deze na een dienst. Die preek raakte me erg, ging iets over je toekomst. En ik vroeg aan hem, ik zei, wat denk jij dat ik moet doen? En die persoon zei ze heel erg interessant tegen mij. Hij zei, misschien is het niet zozeer een kwestie van bidden. Maar misschien is het gewoon een simpelweg een kwestie van je afvragen. Waar roept God je naartoe? En wat zijn de tools die je nodig hebt om daar te komen? En vanaf dat moment wist ik dat God mij riep. Niet alleen maar om een bijbelschoolstudent te zijn. Om te spreken naar mensen die een bijbelschoolstudie hebben gedaan. Maar om mensen te bereiken van vlees en bloed. Die gewoon zich in de maatschappij bevinden. En toen dacht ik, misschien is het beste wat ik kan doen. Is simpelweg een communicatieopleiding doen. Niet zozeer vanwege wat je daar leert. Want ik heb er niet enorm veel geleerd, zal ik eerlijk bekennen. Een van de meest lichte, luchtige studies ever. Maar voor mij was het een big deal. Maar simpelweg omdat ik dezelfde challenges zou hebben, dezelfde uitdagingen zou hebben als andere mensen. Een normale studie. En het heeft me enorm geholpen. Voor mij was het een game changer. En ik ben later mijn bedrijf begonnen. En ik weet 100% zeker dat ik nooit een bedrijf was begonnen. Die ik overigens nog steeds run. Als ik niet had gekozen om te studeren. En als ik had gekozen om alleen een bijbelschool te doen. Er is niks mis met bijbelschool. Begrijp me niet verkeerd, maar voor mij was het een gamechanger. Ik weet nog dat mijn broer, die overigens momenteel niet heel erg vaak naar de kerk gaat, dat is een ander statement, maar ik weet dat mijn broer, we waren een soort van groep van vrienden en we deden soms een bijbelstudie en toen hij mij vroeg om een bijbelstudie te doen en dat hij tegen me zei, Lucas, ik heb het idee dat je dit in je hebt, dat dit een talent voor jou is om bijbelstudies te geven. Dus de eerste keer ergens dat ik een verlangen om het te doen, maar nooit eerder had iemand tegen mij gezegd dat ik het in me had om het te doen, dat andere mensen het in me zagen. Voor mij was dat een gamechanger. Ik weet nog als jeugd, als tiener, om mijn 14e, om mijn 16e ben ik 3 keer uit huis gezet. Een hattrick noemen we dat tegenwoordig. Bureau jeugdzorg, crisisopvangcentrum gezeten, begeleid kamerbewonen. Maar ik weet nog op mijn 14e dat ik in een jongerendienst was. En dat er een man was die mij niet kende, die leidde de dienst, een hele bekende spreker. En dat hij een woord voor me had, een woord wat dat betekent voor degene die niet weet wat dat betekent is, dat hij een indruk kreeg van God. En hij beschreef mijn situatie. Precies, ik herkende me compleet in de situatie. Hij wist niets van mijn situatie af. Ik ken hem ook. Ik heb hem ook laten leren kennen. Hij wist niets van mijn situatie af. Hij beschreef mijn situatie en zei tegen me, Lucas, ik heb het idee dat God tegen je wil zeggen, het is niet jouw schuld. En voor mij was dat een game changer, het idee dat ik als zoon, als kind, natuurlijk heb je een verantwoordelijkheid als tienerkind. Kan ik een amen krijgen van ouders hier vandaag? Natuurlijk heb je een verantwoordelijkheid als je er een zootje van maakt. Maar mijn realisatie was dat ik niet in essentie verantwoordelijk ben als kind voor de situatie waar mijn familie zich in bevindt. En er viel een last van mijn leven af. En vandaag, op basis van deze tekst, wil ik met je 3 hele bekende zinnen doornemen. En ik geloof dat ieder van die zin 1 enorme gamechanger bevat die jouw geloof in potentie zou kunnen veranderen. En ik heb niet het idee, niet de illusie dat je vandaag 3 gamechangers gaat meemaken in je leven. Maar misschien is er op 1 gebied van je leven een verandering mogelijk. Weet je wat een gamechanger is? Changes the game, right? Dus je hele geloof, misschien dat je geloof verandert van religie naar relatie. Misschien dat je jezelf op een compleet andere manier kan gaan zien. En ik kan je niet garanderen dat vandaag de komende 30 minuten alles gaat gebeuren. Wat ik je wel kan zeggen is dat als je open staat voor wat God tegen je wil zeggen. Dat als je dit pakt, als je iets pakt wat God tegen je vandaag wil zeggen. En je gaat ermee aan de slag. En je gaat erop mediteren, je gaat erover nadenken, je gaat erover bidden. En je neemt het serieus en je doet er iets mee. Dat God deze zomer misschien iets heel speciaals kan doen met je leven. Ben je er klaar voor? Is de verwachting hoog opgewekt? Oké, no pressure voor mij. Oké, 30 minuten, 3 game changers. Laten we starten. Alright, de eerste zin waar de game changers in staat. Romeinen 8, vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Nou, heel erg kort, onder de wet was je onder de wet van Mozes, onder het Oude Testament, waren de volgelingen van God, het volk van God, waren ze niet zozeer erfgenamen of zonen, maar ze waren slaven of dienaren. Religie en iedere andere vorm van religie zal proberen om van jou een dienaar en een slaaf te maken. Dat is waarom er staat, we hebben niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Zie, want wanneer we een slaaf zijn, wanneer we dienen, wanneer we de wet dienen, wanneer we de 10 geboden dienen, wanneer we alleen maar nadenken over wat we niet goed hebben gedaan en wat we moeten doen, dan leidt dat tot angst, omdat we uiteindelijk ergens tekortschieten in ons leven. Vervolgens staat er, maar we hebben de geest van adoptie, van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie we roepen, Abba Vader. Ik zou willen zeggen dat in relatie met God ben je primair een zoon en secundair een dienaar. Dus je bent geroepen om God te dienen als zoon van God, maar je bent primair een zoon en geen dienaar. Zie, het is niet mogelijk om een dienaar te zijn en ervoor te kiezen om een zoon te zijn. Het is wel mogelijk om een zoon te zijn en ervoor te kiezen om te dienen. Dus we hebben niet weer de geest van slavernij ontvangen, maar een geest waarin we, die zegt tegen ons dat wij kinderen, een geest van adoptie die zegt Abba, een hele persoonlijke vorm van vader, vader. En of wij ons identificeren als primair dienaar of primaire zoon heeft enorme gevolgen. De manier waarop je leeft, of jij jezelf ziet als alleen maar een dienaar of als je jezelf ziet als een zoon van God die God dient, is enorm groot. Dus ik wil het kort met je hebben over het idee dat God een vader is. Nou, er zitten hier verschillende mensen, 100 mensen in de zaal. Sommigen van ons hebben een goed beeld van vaderschap. Anderen hebben een gemiddeld beeld van vaderschap. Ik ga je niet vragen om handen op te steken of wat dan ook. Andere mensen hebben misschien een whacked out beeld van wat een vader kan zijn. En wat we teleurgesteld zijn door vaders in ons leven. Maar laat me dit zeggen, ieder persoon die hier vandaag zit, zelfs als je naast je vader zit en je vader is goed, laat me dit zeggen, ieder persoon hier vandaag, of wanneer we weten dat goed, laat me opnieuw. Zelfs als jouw definitie van vaderschap goed is, zal tekortschieten aan datgene wat God als vader zou kunnen toevoegen en wil brengen in jouw leven. En dus, jouw relatie met God als vader is essentieel. Of je God ziet als jouw vader, of je God ziet als je meester of als je vader, is essentieel. Veel mensen zien nog steeds God als die boze man met die lange baard. En dat is tegenwoordig heel hipster en heel in. Maar die boze man met lange baard en dat hamertje, die alleen maar zegt wat je fout hebt gedaan. Maar God is een liefdevolle vader. God geeft om ons en God houdt van ons. Nou, dus überhaupt het idee van vaderlijke liefde. Als wij ergens vaderlijke liefde tekort zijn gekomen, laten we zeggen, ieder persoon is ergens vaderlijke liefde tekort gekomen, omdat geen mens perfect is. Zelf ik zal naar mijn perfecte dochtertjes en mijn gezend geboren zoon fouten maken. Mijn kinderen zullen het nodig hebben om een hemelse vader te hebben en niet alleen maar een aardse vader. Dat is een gamechanger, maar het hele idee van adoptie is niet wat je denkt. Zeg tegen zo'n naastje, het is niet wat je denkt. Het is niet wat je denkt. Het is totaal anders dan wat je denkt. Want wij kennen adoptie als westerse adoptie. Wat betekent, als je een kind wil, of je bent begaan met kinderen in derde wereldlanden, dan ga je via een adoptieorganisatie. Nou goed, we weten wat adoptie is. Maar, en dan adopteer je een kind en dat is iets van, dit kind is zielig, dus... Weet je wel, en ik heb een kind nodig en dus twee is één. Ik wil er niet denigerend over zijn, maar adoptie vandaag is een soort van liefdadigheidsding. Tenzij je zelf een kind wil en ik snap ook dat... Anyway, ik wil er niet, weet je, dat snap ik volledig en dat is heel mooi. Het is een heel mooi iets. Maar theologen geven aan dat adoptie in de Romeinse tijd... of dat de adoptie die hier staat refereert naar de Romeinse stijl van adopteren. Nou, wie van jullie is bekend met de Romeinse stijl van adoptering? Wat? Ik wil je niet adviseren om te proberen. Maar het fascinerende is, er bestaat geen Joodse stijl van adoptie. Dus de Bijbel geschreven voor een groot gedeelte naar Joodse mensen. Daarna naar niet-Joodse mensen. Ik ga niet de hele geschiedenis daarvan uitleggen. Maar er bestaat geen Joodse stijl van adoptie. Want in het Joodse volk, weet je wat ze deden als een man overlijdt? Dan ging de dichtstbijzijnde verwant, waarschijnlijk een broer, die ging trouwen met de weduwe die overblijft. Wat ik denk ervoor zorgt dat je als man denk ik heel erg nauw betrokken zou zijn met de partnerkeuze van je broer. Of dat je misschien, als je er geen controle over had, heel erg vaak aan je broer vraagt, hey, hoe gaat het met je gezondheid? Hoe staat het met je? Eet je goed? Eet je genoeg groenten? Want man, weet je wel, dat wordt, zijn vrouw wordt jouw volgende, wordt jouw tweede of derde vrouw. Anyway, dus heel erg complex. Romeinse adoptie is iets compleet anders. Wat er gebeurde, was dat in de Romeinse maatschappij was het enorm belangrijk. Voor ons is het lastig om te begrijpen. Maar het was enorm belangrijk om een nalatenschap te hebben. Om een, überhaupt in de geschiedenis, om iets na te laten. Een legacy, een nalatenschap te hebben. En dus het was belangrijk om een erfgenaam te hebben. Maar kinderen in de Romeinse tijd, een beetje zoals onze moderne tijd, waren erg duur. Dochters hadden een bruidsschat nodig. Mannen, zeker in de hogere klassen, moesten door een bepaalde cursus, ik ga niet proberen het Latijnse of het woord uit te spreken, want ik faal compleet, maar moesten door een bepaalde stappen in de maatschappij. En die stappen waren enorm duur. En die stappen zorgden ervoor dat ze senator konden worden. En daar moesten ze voor betalen. En hoe rijker je was, hoe duurder de stappen. Dus wat er gebeurde, is heel erg fascinerend. Wat er gebeurde in de Romeinse tijd, is dat ouders gemiddeld waren, eigenlijk net zoals vandaag, tegenwoordig gemiddelde kindergrootte qua familie is van 2,1. Maar een typisch Romeins gezin had 3 kinderen. Waarom? Omdat er dan nog 2 konden sterven. Dan had je nog 1 erfgenaam. Serieus. Want het was ook niet de meest gezonde tijd om in te leven. Nou, ouders met veel gezinnen konden niet de opvoeding van... ouders met veel kinderen konden niet de opvoeding van de kinderen betalen. En ouders die geen erfgenaam hadden, hadden een erfgenaam nodig. Dus wat rijke Romeinse families deden is, ze adopteerden de oudste zoon van een welgestelde familie, of misschien soms een minder welgestelde familie, ze gaven hun een groot geldbedrag, een enorme som geld, en de geadopteerde die kreeg letterlijk de rechten en de plichten van de adoptiefamilie. Net zoals vandaag de dag in ons Nederlands huwelijk. Nicola heeft compleet mijn achternaam overgenomen. Dat is Nieuw-Zeelandse stijl. En dat is administratief enorm lastig, hebben we gemerkt. Maar in het Nederlands, Deborah heet Deborah van der Velde ten Holte. Right? haar meisjesnaam is Ten Holte, maar haar eerste naam, Deborah, prijst zich iedere dag gelukkig en zegt, ik ben Deborah van der Velde, Ten Holte. En dus hetzelfde wat er gebeurde in de adoptiefamilie, was primair, identificeerde je met je nieuwe familie, maar je oude familienaam bleef nog steeds bestaan. Dus adoptie was niet zoiets dat je weggetrokken werd van je familie, maar je bleef banden houden met beide families, maar je identificeerde je primair met de eerste familie. En je kreeg alle rechten en plichten. En dus het mooie was, het bijzondere was, als geadopteerde was het een enorm voorrecht. Want je had als het ware twee netwerken. Welgestelde Romeinse families, wat ze deden was, dit was een manier waarop zij banden, allianties sloten tussen meerdere families. Nou, je vraagt je misschien af, wat heeft dit met mijn leven te maken? Nou, wat ik tegen je wil zeggen vandaag, is God heeft het beste wat hij heeft geïnvesteerd om jou te adopteren als zijn zoon. Nou, als je vandaag een vrouw bent hier vandaag, ik wil niet dat je je beledigd voelt. Ik kijk even naar een aantal meiden hier. Want als God het heeft over zoon, heeft hij het niet over man, maar heeft hij het over de eerste erfgenaam van een erfenis. Dus het gaat niet of je man of vrouw bent, maar wat er gebeurd is, ze adopteerde de eerste, de oudste man van de familie. Waarom? Omdat hij, weet je wel, volgens overleveringen of wat dan ook, het meest gezond of wat dan ook, weet je, dat is de oudste, meest potent. Dus ze adopteerden de oudste. En jij bent geadopteerd als erfgenaam van God in zijn familie. God heeft een investering gemaakt in jouw leven. En jij bent enorm bevoorrecht. Ik vraag me af of je vandaag realiseert wat een voorrecht het is om niet langer een dienaar te zijn in het huis van God, maar om een zoon, een familielid te zijn van God zelf. Ik heb jou uitgenodigd in mijn familie. Ik heb de prijs betaald en jou uitgekozen. Zie, want een adoptiezoon, een zoon kun je niet verkiezen. Wie van jullie weet waar ik het over heb? Je kan niet kiezen wie je kind wordt, maar wie je adopteert, die kies je uit, die selecteer je. En God heeft jou uitgekozen, jou geselecteerd, God heeft de prijs betaald om ervoor te zorgen dat jij, niet zozeer alles hoeft achter te laten in je leven, je bent nog steeds een deel van je familie, je vader is nog steeds je vader, maar hij heeft je een nieuwe, hij heeft jou geadopteerd en hem in jouw familie gebracht met al de voorrechten die erbij komen kijken. Weet je dat er veel keizers zijn in het Romeinse Rijk die keizers zijn geworden vanwege hun adoptierecht? De eerste keizer Augustus was een keizer puur vanwege zijn geadopteerde of zijn adoptievader. Zie, dus voor het Romeinse publiek wat dit las. En het werd in kerken gecirculeerd, maar voor het Romeinse denken was adoptie was iets wat veel anders is dan als baby geadopteerd te worden, maar het was een groot iets. Right? Nou, de game changer, denk ik, überhaupt, God als vader is al een verandering, maar ik denk de verandering is dat God maakt een strategische alliantie met jou, investeert in jou als vader en begunstigt jou in jouw huidige situatie. God geeft jou een compleet voorrecht. En ieder persoon die vandaag gelooft in Jezus Christus is geadopteerd als erfgenaam van God in jouw huidige situatie op dit moment. Daar ga ik het zo meteen over hebben. De tweede zin waar ik het over heb, ik ga eventjes vers 16 skippen, daar gaan we mee eindigen. Daar staat de geest zelf getuigd met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Maar vers 17 zegt, en als wij kinderen zijn, dan zijn ook wij erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Er zijn twee dingen waar we het over moeten hebben. Het hele idee van het zijn van een erfgenaam, het hebben van een erfenis. Wie van jullie is daar enthousiast over, iemand? En het idee van het zijn van een mede-erfgenaam. Nou, erfenis in onze huidige maatschappij is simpelweg een goede relatie met je ouders onderhouden totdat ze sterven, om ervoor te zorgen dat het dan goed staat, right? De erfenis is pas geldig vanaf het moment dat je ouders dood zijn. Dus blijf ouders aardig voor je ouders. Maar erfenis in de Romeinse tijd is heel erg anders, want erfgenamen, zonen in een huis, waren al op jonge leeftijd, hadden ze juridisch medezeggenschap over de eigendommen, over de erfenis van hun vader. Dus op jonge leeftijd waren ze al juridisch, konden ze al beslissingen maken, waren ze juridisch aansprakelijk voor een erfenis. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij niet aan het wachten zijn op de erfenis van de toekomst. En er is een gedeelte van een erfenis die nog komt, maar dat wij op dit moment toegang hebben tot het erfdeel van Jezus Christus als mede-erfgename met Gods Zoon, Jezus Christus. Het idee van het zijn van een mede-erfgename is helemaal niet vreemd voor een Romeinse denker. Een mede-erfgenaam. Zie, het idee van een mede-erfgenaam betekent dat de erfenis die je hebt met God gebaseerd is op precies, luister naar wat ik zeg, en kijk eventueel naar mij of iets dergelijks. Ik vind mensen aan het nadenken, dat is supergoed. Maar de erfenis die we hebben in Jezus Christus is gebaseerd op precies dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die Jezus Christus had toen hij met God wandelde op de aarde. Dat is de erfenis die we hebben. Dat betekent dat als God jouw erfenis van jou wil afnemen, dat hij de erfenis van Jezus af zou moeten nemen. Nou, ik vraag me af vandaag of wij geloven en of wij bidden en of wij wandelen en of wij leven als erfgenamen, mede-erfgenamen met Jezus Christus, erfgenamen van God. Zie, als wij bidden met minder zekerheid dan de zekerheid waarmee Jezus bidt, dan zijn we ons nog niet voldoende bewust van de erfenis die wij hebben in Jezus Christus. Ben je enthousiast over? Als wij geloven met minder overtuiging dan de manier waarop Jezus geloofde, dan zijn we ons nog niet voldoende bewust van het feit dat wij een mede-erfgenaam zijn met Jezus Christus. Als wij God in mindere mate zien als onze eigen vader, dan zijn we ons nog niet voldoende bewust van het feit dat wij mede-erfgenamen zijn van Christus. En mijn punt vandaag is niet om je schuldig te laten voelen, om te zeggen van man, je schiet tekort in jouw kennis van je erfenis. Mensen, wat ben je aan het doen? Maar mijn punt vandaag is, realiseer je je hoeveel meer er te ontdekken valt in God. Realiseer je dat je nu vandaag al aanspraak kan maken op de erfenis die voor jou beloofd is in de toekomst. Dat je op dit moment een juridische eigenaar bent van datgene wat God jou heeft beloofd. Dat betekent dat je een bepaalde mate van zeggenschap en controle hebt. De Bijbel noemt Jezus de tweede Adam. En net zoals Adam stierf, en net zoals Adam zondigde, en de dood en zonde zich verspreiden over de hele mensheid. Ben je het met me eens dat de dood en zonde redelijk een totalitair regime is? De dood raakt iedereen. En net zo totalitair als dat de dood en zonde regeerde door de eerste Adam, net zo totaal regeert het leven in ons doordat wij erfgenamen zijn van Jezus Christus, de tweede Adam. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 17 dat wij regeren in dit leven dankzij Christus Jezus. Jij hebt een mate van zeggenschap in jouw leven. Je hoeft niet te leven met kesera, sera, whatever will be, will be. Jij kan bepalen in een bepaalde mate wat er gebeurt in je leven. En laat me dit zeggen. Als je niet kan bepalen wat er gebeurt in je leven, want we weten allemaal dat er dingen in ons leven gebeuren die we niet kunnen bepalen, dan kun jij bepalen hoe je ermee omgaat. Wij zijn mede-erfgenamen met Jezus Christus. Jezus sprak tegen de wind en tegen de storm en zei, hey, vrede, wees stil. En de storm was stil. En de discipelen waren verbaasd en Jezus zei tegen hen, waar is jullie geloof? Zie, vrienden, het gaat om het feit dat wij geloven dat wij een erfenis hebben. En Jezus wist dat God aan Abraham een erfenis had beloofd. Romeinen 4 vers 13 zegt, de erfenis van Abraham was de wereld. En de erfenis was beloofd aan Abraham en zijn zaad. En het zaad was Christus. En Jezus was de erfgenaam van de complete wereld. En jij en ik, ik weet niet of je realiseert of je enthousiast begint te worden, maar sommigen van ons moeten beginnen te kijken naar de stappen die we nemen. Jij en ik zijn mede-erfgenamen van de wereld. Als dat geen gamechanger is, dan weet ik het niet. Dit betekent dat je zaken kan doen als een mede-erfgenaam van Christus. Dit betekent dat je kan bidden voor genezing als een mede-erfgenaam van Christus. Dit betekent dat je aanspraak kan maken op de liefde van God de Vader als een mede-erfgenaam van Christus. God heeft jou gekozen, God heeft jou uitverkoren, God heeft jou aangewezen. Jij bent zijn nummer 1, jij bent zijn favoriet. God heeft geen aanzien des persoon, zegt de Bijbel. Als jij gelooft zoals Jezus, dan zul je zien wat Jezus zag. Als jij gelooft zoals Abraham, dan zul je de wonderen zien die Abraham zag. Man, jij bent een mede-erfgenaam met Jezus Christus. De komende 10 minuten wil ik met je praten over de rol van de geest van God. De geest van God is geen mystieke kracht. De geest van God is een persoon. Hij is God hier op aarde. Jezus zei, het is beter voor jullie dat ik wegga. Als ik niet wegga, dan kan ik mijn geest niet sturen naar de wereld. En vers 16 zegt het volgende. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De derde zin. En misschien dat er één van deze zinnen je raakt vandaag. Ik daag je uit om hiermee aan de slag te gaan. De geest zelf getuigt met onze geest. Zie, het moment dat je een volgeling wordt van Jezus, is dat veel meer dan een keuzemoment in je leven om te zeggen, ik ga mijn leven op het goede pad bevinden. Ik ga mijn leven anders doen. Ik ga nu mijn naaste lief hebben en dat soort zaken. Het is veel meer dan alleen een moraal besef. Het is veel meer dan alleen maar een poging om een goed mens te proberen te worden. Het moment dat wij ons leven geven aan Jezus. Het moment dat we zeggen, Jezus, aan het einde van deze dienst is er een gelegenheid om te zeggen, Jezus, ik geloof dat u de Zoon bent van God. Ik accepteer de erfenis die ik heb in u. Ik vraag u om in mij leven te komen. En wat er gebeurt is, wat 1 Korinthe 6 vers 17, ik heb het voor je op het scherm, daar staat, wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Zie, als wij verenigd zijn met God, als wij God volgen, dan zijn wij één geest met hem. Wat er gebeurt is, het moment dat we tot geloof komen, het moment dat we gered worden, hoe je het ook noemt, dan word je opnieuw gecreëerd van binnen. Je kent misschien de term wedergeboren. Ik spreek liever van opnieuw geboren. Je wordt opnieuw geboren, wat betekent dat je geest, jouw innerlijke persoon, de essentie van je wezen, getransformeerd wordt. En dat je een nieuw persoon bent. Dat is niet zomaar een morele beslissing. Dit is een transformatie die van binnen plaatsvindt. Nou, dit is een essentiële verandering in ons leven. Want Gods geest is verbonden met onze geest. Binnen in jou, jouw geest, leeft Gods geest. En je Gods geest en jouw geest communiceren met elkaar. Of communiceren met elkaar. Er is een innerlijke wetenschap, een innerlijke zekerheid, die meer zeker is dan omstandigheden, dan je ratio en je denken. En hey, wie is je blij mee? Meer zeker is dan je emotionele stabiliteit. Is iemand blij mee? Nou, 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand één is met Christus, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Zie, er is Gods geest, geeft een innerlijke zekerheid in jou. En God communiceert met jou. God geeft jou, in andere woorden, de zekerheid dat jij een kind bent van God. Zie, geloof geeft een zekerheid die je niet kan uitleggen, omdat er iets verandert binnenin je. En misschien is het verwarrend voor sommigen van ons, want we kennen allemaal situaties in ons leven waarin we dachten, hey, ik dacht dat alles, al het oude was weggevallen en het nieuwe was gekomen. Maar ik voel me nog steeds dezelfde persoon. Lucas, als ik compleet veranderd zou zijn van binnen, hoe kan ik dan nog steeds dezelfde twijfels hebben, dezelfde angsten hebben, dezelfde onzekerheden hebben? Hoe kan ik in andere woorden leven als een slaaf en geboren zijn als een erfgenaam? En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren. Een hele ingewikkelde tekst in de Bijbel gaat over Saul, de koning Saul. En in 1 Samuel 10 vers 6 staat er dat Samuel zegt tegen Saul, de geest van God zal op je komen, of in deze vertaling wordt gegrepen door de geest van de Heer, en je zult in vervoering raken en je zult een ander mens worden. Ik heb hier altijd over nagedacht over deze tekst. Hoe kan het zijn dat Saul een ander persoon werd? Compleet veranderd werd in andere woorden. En nog steeds zich opstelde als een slapjanus in zijn leven. Het moment dat ze zochten naar de koning die net gezalfd werd door Samuel. Dit was de achtergrond van het verhaal. Hij was een ander persoon geworden. De geest was op hem gekomen. De Bijbel zegt, hij stond met kop en schouders boven de rest uit. Samuel riep het hele volk bij elkaar. Het hele volk van Israël. Hij zei, ik heb een nieuwe koning voor je. Ik ga hem vandaag presenteren. Een soort van Apple-presentatie. Groot scherm. Spotlights werden aangezet. Media was voorbereid. Het geluid werd opgebouwd. Livestreaming over de hele wereld. De nieuwe koning van Israël. En Samuel zei, hij komt uit deze stam en van deze familie. En uiteindelijk zei hij, oké, nou, laten we maar gewoon verklappen het woord Saul. Saul, dit is je moment. En Saul kwam niet. Saul bevond zich ergens in de garderobe. Was zich aan het verschuilen voor het feit dat hij een nieuw persoon was, maar nog steeds dezelfde onzekerheden had. En Saul binnen een korte termijn verknalde hij zijn koningschap en verspilde hij het met jaloersheid en allerlei andere dingen. En God zei, ik ben op zoek naar een man naar mijn hart. God had Saul veranderd, maar Saul was nog steeds dezelfde persoon. Zie, wat er gebeurd is, onze geest wordt opnieuw geboren. Er is een diepe innerlijke zekerheid. Maar onze ziel, ons verstand, ons denken, onze wil, onze emoties, die proberen nog steeds bij te houden, proberen in te halen wat er veranderd is binnenin ons. Het is een beetje als wanneer je nieuwe hardware installeert in je computer. Nou, mijn computer, en ik doe dit soort dingen niet graag zelf, ik heb het wel eens gedaan. Als je een nieuw RAM-geheugen installeert, gewoon inschroeft, of wat je ook doet, soms klik je erin. Dan, en je zet je computer aan en je doet er niks mee, dan zal de computer niet functioneren op de nieuwe hardware die is geïnstalleerd. Zie, want wat er nodig is het besturingssysteem is zich niet bewust van het feit dat er net wat hardware is veranderd. Dus wat je nodig hebt is, je moet ergens in je software, moet je een update of iets dergelijks installeren of een refresher, ergens moet je aangeven dat er nieuwe hardware is geïnstalleerd. En wat ik zou willen zeggen is, je geest is je hardware, maar je denken is je besturingssysteem. En zie, je besturingssysteem, je denken, is niet op de hoogte van het feit, jouw emoties en je wil zijn niet op de hoogte van het feit dat je op dit moment een kans hebt om te regeren in je leven. Dat er een zekerheid is in je leven, dat Gods redding nooit van je kan worden weggenomen. En zie, wat we nodig hebben is een vernieuwing van ons denken. Romeinen 12 zegt, wij worden getransformeerd door de vernieuwing van ons denken. Zie, als we beginnen te denken zoals God over ons denkt. Als we beginnen te denken als erfgenaam, als zoon, als mede-erfgenaam met Christus. Als we onszelf beginnen te zien als belangrijk in de ogen van God. Als we beginnen te zien dat God met ons begaan is. Dat hij een plan heeft voor ons leven. Dat hij een interesse heeft als investeerder van ons leven. Als we ons realiseren dat hij het beste en het eerste heeft gegeven in ons leven. Dan zul je merken dat er een diepe zekerheid is. Dat ondanks alle onzekerheid en alle omstandigheden en alle ontmoedigingen en alle teleurstellingen. Er iets is in jouw leven wat niemand van jou af kan nemen. Jij bent een kind van God. Een mede-erfgenaam met Christus. En Gods geest communiceert met jouw geest. Dat het zo is. Ik zou willen zeggen, Gods geest, de laatste 2 minuten van deze boodschap, is een letterlijke zekerheid. Zie, in Efeze 1 vers 14 wordt Gods geest, misschien kunnen we het op het scherm zetten, wordt er gesproken van Gods geest, die onze onderpand is van onze erfenis. Het woord onderpand wordt soms vertaald als garantie, soms als aanbetaling, soms als zekerheid. Maar weet allemaal wat een onderpand is, toch? Als je een huis wil kopen, dan moet je een bankgarantie hebben of je moet een onderpand geven van een aanbetaling. En de aanbetaling is voor de koper de zekerheid. Dat je hebt iets aanbetaald, maar je komt terug voor het gehele deel. De aanbetaling is een garantie dat je uiteindelijk het hele bedrag zal betalen. Gods geest in ons is een aanbetaling van de toekomstige erfenis die wij hebben in Christus Jezus. Hij is onze zekerheid. Zie, de Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 31, dat als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Zie, de logica hiervan is, als God ons Jezus heeft gegeven, wat zou Hij dan van ons onthouden? Maar dezelfde logica kunnen wij redeneren over de geest van God. Als God ons één heeft gemaakt met zijn eigen geest. Als Hij ons toegang heeft gegeven tot de essentie van de persoon die Hij is. Als Hij ons gemeenschap heeft gegeven met het allerheiligste van wie Hij is. Wat zou Hij dan van ons onthouden? Zie, Gods geest in ons. Het feit dat Gods geest in ons woont. Het feit dat je een zekerheid hebt in jezelf. Dat geschenk is een garantie van de aanbetaling die we hebben in Christus Jezus. Dus ik kan vragen om de band om naar voren te komen. Ik zou je willen zeggen, met alles wat er speelt in je leven. Met alles wat probeert jou te overtuigen dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet ver genoeg bent. Dat je commitment niet voldoende is. Dat je te onstabiel bent. Wat het ook is. Ik wil dat je weet vandaag dat je een zekerheid hebt die niemand van je af kan nemen. Dit is een gamechanger. Gods geest verzekert onze geest. Dat wij kinderen zijn van God. En als kinderen, dan erfgenamen. En als erfgenamen, dan mede-erfgenamen met Jezus Christus. Laat me eindigen met deze tekst hier vandaag. Romeinen 8, vers 31. Ik ga het gewoon voorlezen. Maak je geen zorgen, ik ga het niet helemaal uitpakken. Maar er staat, wat moeten wij hier verder over zeggen? Dit is Romeinen 8, het einde van Romeinen 8. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Luister hier naar. Ik heb het net al gezegd. Zal Hij die zijn eigen zoon heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkoren aanklagen? Jij bent Gods uitverkoren. Jij bent zijn geadopteerde zoon, zijn eerste zoon. Wie zal jou kunnen aanklagen als God voor jou is? God zelf, zegt Paulus, spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven heeft, is, meer nog, die is opgewekt aan de rechterhand van God, zit en pleit voor ons. Hij verdedigt ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Paulus zegt, wat kan ons verwijderen in ons leven van de liefde van Christus? Hij zegt, is het tegenspoed? Is het slecht nieuws? Is het een slecht nieuwsgesprek op je werk? Kan dat je scheiden van de liefde van Jezus? Is het ellende of vervolging? Honger of armoede, gevaar of zelfs het zwaard. En dan schrijft Paulus, er staat geschreven in het Oude Testament, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Hij zegt, man, als christen, als gelovige in Jezus, er is geen garantie dat het allemaal gemakkelijk zal zijn. Er is geen garantie dat alles op jouw manier zal gaan. Man, afgeslacht, gedood, vervolgd. Steeds meer nieuws over christenen die vervolgd worden. Maar wat zegt Paulus? Hij zegt, maar wij zegevieren in dit alles. Glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Zie, in jouw tegenspoed, in je armoede, in je ontmoediging. In alles wat je kan overkomen. In je meest slecht nieuwsgesprek in het ziekenhuis. In dit alles, zegt Paulus, zijn wij in staat om te zegevieren. Kom op, wie is er enthousiast hierover? In dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. En Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.